Hoi, ik ben Wil van Iersel en je luistert naar Radio Rap.
Vandaag zit ik in de etalage met de kunstenaar Rijn-Jelle Terpstra. We praten over fotografie, zijn boeken. Rijn-Jelle is van 1960. Naast beeldend kunstenaar is hij docent aan de kunstacademie Minerva. Hij werd opgeleid aan de AKI te Enschede en de Rijksacademie van Beeldende Kunsten hier in Amsterdam. Hij maakt kunstwerken voor de openbare ruimte, zoals het kunstwerk voor Flat Groeneveen, waar de Bijlmerramp heeft plaatsgevonden. Daarnaast maakt Terpstra werken die gaan over fotografie en die resulteren in boeken, zoals Nabeelden, album van de niet gemaakte foto en Donkere Duinen. In 2019 heeft Stiftung Boekkunst in Leipzig zijn boek The Robert F. Kennedy Funeral Train, The People's View, een gouden medaille toegekend en beoordeeld als The Most Beautiful Book in the World. Prachtige prijs. Rijn-Jelle Terpstra zoekt naar een ander perspectief door onderzoek te doen naar waarneming, het geheugen en de rol van fotografie of de afwezigheid daarvan. In dit gesprek gaan we de twee projecten bespreken. Het boek Retracing, die in de winkel ligt, en de kijkdoos van Gogh's slaapkamer. Hallo Rijn-Jelle.
Hey Wil, hoi.
Welkom. Hey, jij bent niet een klassieke fotograaf, hè? Je onderzoekt het medium als een kunstenaar, vind ik. En, maar hoe verhoud jij je tot de fotografie? Vind je het een geweldig medium of vind je het ook een beetje vervelend?
Nou, ik denk dat mijn praktijk ook een beetje voortkomt uit de ambivalente houding naar het medium fotografie. Het is zo'n veelkoppig monster. Het heeft zoveel verschijningsvormen. En ik heb zelf vrij veel foto's gemaakt natuurlijk. Hè? Altijd een beetje vanuit de periferie. Vanuit de periferie van de fotografie. En daar, zeker toen de digitale ontwikkelingen op gang kwamen en eigenlijk iedereen altijd en overal kon fotograferen, toen begon ik zelf een beetje afstand te nemen van, ja, waarom zou ik nog beelden toevoegen aan dit enorme reservoir van beelden? Dat was eigenlijk een periode waarin ik wat afstand nam en meer geïnteresseerd was in wat dat medium nou eigenlijk was dan in het toevoegen van nog meer beelden als auteur. Ik heb mijn auteurschap ook een beetje losgelaten en ik raakte meer geïnteresseerd in de beweegredenen om te fotograferen, wat een foto doet, hoe een foto zich beweegt in de wereld. En zoals je weet is een foto een enorm bewegelijk ding wat zich door alle lagen en kan heen bewegen en op alle platforms kan opereren.
Ja, bewegelijk in de verspreiding daarvan bedoel je dan? Hè?
De verspreiding inderdaad. En ook het medium fotografie is ook heel contextgevoelig. Op het moment dat je de context van een foto verandert, verandert de betekenis vaak mee. Hè?
Ja.
Door een andere ondertiteling, door het in een krant te zetten bij een bepaald artikel, of wanneer het in een galerie hangt, of wanneer het op internet verschijnt. Dus de betekenis van een foto is eigenlijk heel erg
dubieus.
Dubieus, veranderlijk. Die ligt eigenlijk maar voor een heel klein deel vast. En voor het grootste deel toch wel beïnvloed door de omgeving van de foto.
Ja, ik had vanochtend een workshop hier.
Oh,
met 25 kinderen.
Hoeveel?
25 kinderen.
Hier, in deze ruimte?
In deze ruimte hebben ze heel even gestaan. Daarna zijn we naar de klas gelopen.
Ja?
Over nepnieuws, over fake nieuws.
Oké. Okay.
En juist, ik heb zeg maar 6 foto's gezocht uit de buurt.
Ja.
En ik heb daar tekstjes bij geschreven. En zij moesten die teksten voor zichzelf lezen en de selectie maken. Wat is nou nepnieuws bij deze foto? Wat is echt?
Oké.
Om zo proberen duidelijk te maken dat de context door die tekst gestuurd wordt.
Ja.
En dat je het bijna alle kanten op kunt laten sturen.
Ja, oh, wat interessant. Ja, zeker. En dan kom je erachter dat een foto niet kan liegen of ook niet de waarheid kan zeggen.
Ja.
En dat de combinatie, de relatie met de context, dat wel kan.
Ja, ja. Ja,
dat raakt wel aan dit gesprek.
Ja, en nou ja, en hoe jij, of volgens mij ben je een heel moderne fotograaf zonder camera. Doen wij dat steeds als fotografen die al langer werken, gaan steeds meer afstand nemen van die camera en gebruiken fotografie die in het internet is of uit archieven of van amateurs.
Ja, ja, die noodzaak om over na te denken, die is bij mij in ieder geval wel.
Over wat het medium is, hè? Moet je dan,
en wat een beeld doet in de wereld, hè?
Ja.
In propaganda, maar ook in een familiealbum, in wat het beïnvloed het is op herinnering.
Ja. En bijvoorbeeld over dat People's View, de Robert F. Kennedy Funeral Train. Het is gebaseerd eigenlijk op de foto's van de Amerikaanse fotograaf Paul Fusco, die met de trein meereist ja. in 1968. En vanuit de trein spontaan eigenlijk het publiek fotografeert wat langs het spoor staat.
Ja, hij had een opdracht van Life Magazine om de hele reis te verslaan. Maar foto's maken tijdens de reis van de passagiers, dat was allemaal moeilijk, problematisch. En hij heeft toen zijn blik naar buiten gericht. Dus uit het open raampje van de wagons heeft hij zijn camera gericht. En daar bleek tot zijn eigen verrassing rijen lang, kilometers lang mensen te staan.
Ja.
Die in een spontane beweging afscheid wilden nemen van Robert F. Kennedy. Hij was een paar dagen daarvoor vermoord in een hotel in Los Angeles. En ja, dat was dus een soort spontaan eerbetoon. Kijken ja. naar die trein. Ja.
Het boek is een prachtig, of het ja. resultaat ervan, dat zijn prachtige foto's.
Ja.
En jij hebt dat boek, heeft dat boek jou dat op dat idee gebracht?
Ja, klopt. Op mijn verjaardag hebben vrienden van mij, al heel lang geleden, al meer 12 jaar geleden of zo, hebben vrienden van mij op mijn verjaardag, dat is toevallig de 4th of July, mij dat boek gegeven. En na een aantal keren bladeren door het boek, ik had geen idee hoe die trein er zelf uitzag, maar ik zag wel al die blikken naar die trein toe. Ik zag ze allemaal kijken en met die verwondering, allemaal met een onbevangen blik naar die, of met verdriet naar die trein. En zonder dat die trein zelf in beeld kwam. En toen vroeg ik me af of ik dat perspectief ook om kon keren. En vanuit die omstanders kon kijken naar die trein. En de enige manier hoe dat mogelijk was, was via hun camera's. Dus ik heb op een vrij veel foto's van Paul Fusco heb ik mensen gespot met een camera in hun hand. Een fotocamera of een filmcamera. En ik dacht van, ik moet op zoek naar die camera's. Ik moet kijken wat zij, ik moet zien wat zij gezien hebben en wat zij vastgelegd hebben. En dat was eigenlijk de start van dit project.
Ja, ik vind het een heel mooi project, omdat het daar juist gewoon letterlijk de perspectiefverandering van de fotografie laat zien. Het is door de magazinefotograaf die foto's gemaakt heeft, hoe lang geleden? 50 jaar geleden? Ja. 55 jaar geleden. Ja. En de hedendaagse fotograaf die denkt, oh, wacht even, wat is de perspectief van het publiek?
Ja.
Ik vind dat heel eigenlijk heel erg van... beschrijft heel erg mooi de verandering van de fotografie voor mij.
Oké.
Maar dan heb ik het echt over professionele fotografen. Hoe die steeds meer die andere perspectief gaan ontdekken.
Ja, de wereld buiten het beeld. Of links of rechts of onder of boven. Ja. Of voor en na het beeld zelf.
Proberen zeg maar... en dat heet tegenwoordig storytelling met een modern woord. In dat verhaal vertellen, niet meer die klassieke ene reportage, maar al de andere perspectieven van dat onderwerp te laten zien.
Ja, dat is mooi verwoord.
Ja. Hey, maar in de winkel ligt een ander boek van je, een ander fotoboek. Retracing. Kun je dat eens beschrijven? Want het is een prachtig boek. Het heeft een hele, het begint met een hele mooie diepdruk, is het, hè? Nee. Of noem je dat?
Het is eigenlijk een vrij ongebruikelijke techniek. Ik heb elk boek ik heb een bepaald stempel laten maken met het woord retracing. En daar heb ik elk boek vanuit de binnenkant op het schutvel een hele diepe imprint laten maken. Zodat dit woord als het ware uit dit boek geduwd wordt. En je kan die woorden nu voelen op de cover.
Ja. Als een blinde breienschrift.
Ja, je kan ze zien en voelen tegelijkertijd.
Ja. Hey, en waar gaat het over?
Het is een boek over een samenwerking met mensen die hun gezichtsvermogen aan het verliezen waren. Ik heb hun gevraagd of zij mij het beeld wilden aanwijzen. Wat zij graag zouden willen onthouden. Mee zouden willen nemen voor als het... voor wanneer ze echt hun gezichtsvermogen zouden verliezen.
Ja.
Met de een ben ik naar de zee geweest. Dat was een wat oudere vrouw die de zee wilde onthouden, hè, of mee wilde nemen en kon blijven herinneren. Een andere was een andere jonge vrouw die wilde graag het beeld bewaren van terwijl ze haar ogen opmaakt voor de spiegel. Weer een ander die was gehecht aan het uitzicht. En ze wisten allemaal dat ze iets zouden verliezen. En mijn vraag aan hun was, van zou je die beelden aan kunnen wijzen? Ik heb dus als het ware over hun schouder meegekeken.
Ja.
En gezien en gefotografeerd wat zij zagen of misschien dachten te zien. Ja, want hun gezichtsvermogen ging ook al achteruit. En ik heb erbij een belofte gedaan van mocht het echt zwart worden, hè, mocht je je gezichtsvermogen echt verliezen, dan ik bewaar deze foto en als het moment daar is, dan wil ik deze foto ook aan je voorlezen. Ik wil hem beschrijven.
Oké.
Een foto kun je echt heel erg, daar kun je over vertellen. Hè?
Ja.
En in de hoop, en ik weet dat het een speculatieve gedachte is, maar in de hoop dat in de hoofden van deze mensen dat beeld weer terug zou komen.
Ja.
Dus door taal.
Ja.
En daarmee hun herinnering weer.
Ja. En je hebt natuurlijk ook het effect van herinnering door het opnieuw te vertellen in dit geval. Wordt die herinnering weer opgefrist en blijft het beeld bestaan in hun hoofd.
Ja, ja, ja. En tegelijkertijd, dat moet ik ook erkennen, daar kwam ik gaandeweg achter. Ik ben natuurlijk ook door met hun naar de zee te gaan of door hun over hun schouder mee te kijken, heb ik ook een herinnering gecreëerd.
Ja, ja.
Dus die verdubbeling zit er ook weer zit er wel in. Ja.
Heb je die teksten voorgelezen al? Of hoe,
Nee. Het project heeft een beetje een open einde gekregen. Eigenlijk is de situatie van deze mensen behoorlijk stabiel. En de medische wetenschap is ook vooruit gegaan. Sommige mensen hebben hun gezichtsvermogen is echt weer verbeterd.
Hoe ben jij op dit onderwerp gekomen?
Ja, dat zijn twee aanleidingen. Het ene is, ik heb ooit een keer op tv gezien een man die wist dat hij blind zou worden.
Ja.
En die wilde per se het gezicht van zijn vrouw onthouden. En je zag hem oefenen. Daar keek hij heel intens naar het portret, hè, een foto van zijn vrouw.
Is het een speelfilm of een documentaire?
Nee, dit is echt waar. Dit is een documentaire. En dan sloot hij zijn ogen en probeerde hij dat beeld weer terug te halen. En dat was een hele pijnlijke oefening, omdat hij vond het moeilijk om dat beeld echt helemaal te internaliseren.
Ja.
Ik gebruik het woord nu maar.
Is om op te nemen, zou je ook
kunnen. Ja. En dat was een heel belangrijk moment. En een ander moment is een boek wat ik misschien ook wel naar aanleiding van dit tv-fragment heb gelezen. Een boek over John Hill.
Oké. Okay.
Die beschrijft zijn proces van blind worden. En hij beschrijft het, blind worden is een proces als van een stofzuiger die alle beelden opzuigt. En
in een stofzak belandt dan? Of?
Ja, hij raakte beeldloos.
Ja.
Hij verloor alle beelden. Op een gegeven moment verloor hij alle visuele herinneringen aan zijn familie, aan zijn huis. Hij kon op een gegeven moment geen beelden van nummers meer onthouden. Dus hij belandde in een soort leegheid.
Ja.
En dat vond ik zo pijnlijk en tegelijkertijd ook fascinerend.
Vergat hij ook de beelden uit zijn jeugd?
Alles. Hij zegt, ik leef in een beeldloze wereld.
Ja.
Dat is zo gek. Want ik heb Hannes Balraven, een fotograaf die wij ook kennen, waarvan we ook weten dat hij blind is geworden. Heb ik gevraagd naar hoe heeft dat voor jou gewerkt? Ben je ook in zo'n beeldloze wereld terechtgekomen, dat je ook geen mentale beelden meer hebt? En hij zei van nee, ik heb juist een enorme rijkdom van beelden gekregen. Ik droom zo levendig. Dus bij hem is het weer het omgekeerde proces geweest.
Ja, wat goed. Ja, ik heb met Hans wel een paar ervaringen van. Eén is als ik lach. Mijn lach herkent hij uit honderden, duizenden.
Ja.
Nou, zo begin al te lachen. Het andere is dat ik een keer een tentoonstelling had. Ik heb georganiseerd, Stoep Stories. En dat hij daar was en dat hij in gesprek met mijn zoon raakte. Of met kinderen. En dat die kinderen voor hem de foto's gingen beschrijven die daar hingen.
Nou zeg, ja, dit is eigenlijk.
En dat is echt typisch Hans Walraven.
Ja, grappig, dat raakt weer aan retracing.
Ja.
Dit raakt ook weer een beetje aan nabeelden.
Kun je dat project toelichten?
Ja, dat is een project dat gaat eigenlijk over in hoeverre taal een beeld zou kunnen vervangen of misschien wel een beeld op kan roepen. Wat misschien wel veel sterker is dan die foto die je gemist hebt. Eigenlijk gaat het over gemiste kansen, gemiste foto's. Je rolletjes vol, je batterijen is op, je hebt je camera niet bij de hand, whatever. En wat gebeurt er met dat beeld wat je niet hebt kunnen, ja, ik noem het maar externaliseren. Hè? Je kan er niet meer naar kijken. Je kan het
moment is voorbij.
Ja, precies. Dus het lummelt, dat beeld dat lummelt een beetje in je eigen hoofd rond. Ja. En wat gebeurt er met die herinnering, met dat beeld? Is het onderhevig aan andere herinneringen, aan andere beelden? Wordt het een soort, muteert het beeld, zeg maar, naar iets heel anders? Naar een, dat proces, dat heb ik een inzichtje proberen in te krijgen. Door een aantal mensen uit mijn eigen kring in de eerste instantie. Mensen die bezig zijn met fotografie, maar ook met herinnering, met een enkele schrijver of filosoof erbij. Om te vertellen over de foto die ze dus gemist hebben. En wat dat uiteindelijk heeft opgeleverd. Dus ja. Het is ook een autobiografisch project. Want het is wel gebaseerd op een werkelijk beleefd moment. Maar ik hoopte ook dat het inzicht geeft in wat taal kan doen om een beeld op te roepen.
Ja. En je raakt ook wel een beetje aan de frustratie van de fotograaf.
Hè? Ja, zeker. Ja, ja ik had van Denderen, die, als ik hem dit verhaal hoorde spreken, dan voel ik nog, of dat denk ik, die ergernis nog te voelen dat hij dat cruciale moment heeft.
Gemist heeft.
Ja. 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 En het is heel veel van mijn, ik denk dat heel veel van mijn projecten uiteindelijk te maken hebben met gemis of afwezigheid.
Ja.
En wij mensen, we hebben eigenlijk twee manieren om te gaan met afwezigheid. Hè? Of het nou blind worden is, of gemiste foto, of de dood van Robert F. Kennedy. We hebben allemaal twee manieren om te gaan met afwezigheid. En de ene is onze herinnering. En de andere is onze verbeelding.
Ah ja.
En ik denk dat in de fotografie die mij het meeste aanspreekt, waar ik hoop zelf ook als maker, wat mezelf ook als maker interesseert, is wanneer deze twee, die verbeelding en die herinnering samenkomen.
Ja.
Dat is fotografie op zijn best.
Ja, ja, ja.
Op zijn mooist.
Ja, de slaapkamer van Van Gogh.
Ja, ja, klopt. Daar heb ik ook heel veel plezier aan beleefd. Ja. Ja. Ja, om het gewoon weer een ding te maken en nieuwsgierig te zijn naar hoe dat eruit ziet ook. Ja.
Leg dat eens uit. Wat heb je gedaan? Begin bij het begin.
Oké. Nou, het was eigenlijk Cornel Bierens, schrijver. Die heeft een aantal kunstenaars uitgenodigd om een soort 3D-vertaling te maken, een kijkdoos, van een schilderij van Van Gogh. Dat was eigenlijk de trigger, deze uitnodiging. Ik heb daarvoor de slaapkamer genomen. De slaapkamer vond ik altijd al een fascinerend schilderij, omdat er, perspectiefisch is het een bijna onopvolgbaar doek, hè, hoe hij in die slaapkamer zat en dat vanuit zijn schilder, oogpunten van rondkijken en bijna schilderen, tenminste zo denk ik erover. En aan de andere kant, het is ook een schilderij dat geen schaduwen heeft. Waarschijnlijk geïnspireerd op Japanse
schilderkunst.
Ja. Dus het is een schilderij, als je het ziet, dan heeft het totaal geen schaduw, het meubilair wat in zijn slaapkamer staat.
Ja.
Ik vond dat een fascinerend gegeven. Ik heb toen een camera obscura gemaakt, gebaseerd op de kadastertekeningen van zijn slaapkamer in Arlen, hè, van het gele huis.
Ja.
Op schaal, natuurlijk. En die slaapkamer, dat is een camera obscura, heb ik een, die heb ik de wanden bekleed met lichtgevoelig materiaal. Maar binnenin heb ik alle meubeltjes nagebouwd. Op schaal. Dus een stoel, een ledekantje, dingen aan de muur, raampje. En ik heb toen dus die objectjes die staan in die camera obscura.
Ja.
En toen heb ik het belicht, heb ik een beetje lichter in laten vallen.
Ja.
Waardoor dat meubilair hun schaduwen begon af te werpen. Ja.
En de lichtval heb je vanuit de deur, zeg maar, waar vanuit Van Gogh de kamertje inkeek gemaakt, hè?
Nee, nou eigenlijk vanuit waar ik dacht dat Van Gogh zou zitten. Dat gaatje, waar het licht doorheen komt, dat is, heb ik geschat, dat zou de plek zijn waar Van Gogh echt zat. En ook naar die ruimte keek. En het perspectief, dat onafvolgbare perspectief, dat is nu het centraal perspectief ook geworden door het camera obscura effect.
Ja. En door de kijkdooseffecten ook, zeg maar. Je kijkt, zeg maar, een soort diepte in nu.
Ja, ja. Ja, ja. En je ziet de anamorfose, hè? Je kan deze kijkdoos ook van bovenaf inkijken. Ja, ja. Dan zie je eigenlijk anamorfose.
Ja.
En als je door het kijkgaatje kijkt, waar de foto is gemaakt, dan valt alles weer op zijn plek.
Ja, ja, dat is leuk. Is het een mooi ding. En hoe verhoudt zich dat met je andere werk? Dit is echt een object. Het is ook heel mooi gemaakt van hout. En heb je allemaal zelf gedaan? Mm. Ja, leuk is dat. Maar hoe verhoudt zich dat tot de boeken die we net bespraken? Gaat het ook over kijken? Over herinnering?
Ja, het gaat over kijken. Ik heb me een beetje mee laten voeren door gewoon
plezier.
Fascinatie. Ja, en ook het plezier in het maken. En ja, het pionieren. En hoe zou dit werken? Ja. Werkt het? Dus die kant vind ik ook heel erg leuk. Het is niet allemaal... het is gewoon het maken. Dat ja. Ook wel erg vind.
En doe je maak je meer van dat soort objecten? Of is dit een... Voor het eerst?
Ja, als ik een idee heb, dan wil ik wel.
Ja. Dan ga je timmeren en plakken. En,
ja. Experimenteren, ja. Pionieren. Ja.
Ja, leuk. Echt heel leuk. Dat straalt er ook van af. Hey, Reinjelle, dank voor dit gesprek.
Hey, Wil, dat was ontzettend leuk. Dankjewel voor je vragen.
Ja.
Ja, in dit gesprek.
Oké. Luisteraar, tot de volgende keer.